Gemeente, de schriftlezing voor deze dienst vindt u in het tweede koningenboek, het tweede hoofdstuk. En daarvan lezen we de versen 1 tot 15.
Het geschiedde nu, als de Heere Elia met een onweder ten hemel opnemen zou, dat Elia en Elisa ging van Gilgal. En Elia zeide tot Elisa, blijf toch hier, want de Heere heeft mij naar Bethel gezonden. Maar Elisa zeide, zo waarachtig als de Heere leeft en uw ziel leeft, ik zal u niet verlaten. Alzo gingen ze af naar Bethel. Toen gingen de zonen der profeten die te Bethel waren tot Elisa uit en zeiden tot hem, weet gij dat de Heere heden uw Heer van uw hoofd wegnemen zal? En hij zeide, ik weet het ook wel, zwijg gij stil. En Elia zeide tot hem, Elisa, blijf toch hier. Want de Heere heeft mij naar Jericho gezonden. Maar hij zeide, zo waarachtig als de Heere leeft en uw ziel leeft, ik zal u niet verlaten. Alzo kwamen zij te Jericho. Toen traden de zonen der profeten die te Jericho waren naar Elisa toe en zeiden tot hem, weet gij dat de Heere heden uw Heer van uw hoofd wegnemen zal? En hij zeide, ik weet het ook wel, zwijg gij stil. En Elia zeide tot hem, blijf toch hier, want de Heere heeft mij naar de Jordaan gezonden. Maar hij zeide, zo waarachtig als de Heere leeft en uw ziel leeft, ik zal u niet verlaten. En ze beiden gingen heen. En 50 mannen van de zonen van de profeten gingen heen en stonden tegenover van verre. En die beiden stonden aan de Jordaan. Toen nam Elia zijn mantel en wond hem samen en sloeg het water. En het werd herwaarts en derwaarts verdeeld. En ze beiden gingen erdoor op de droge. Het geschiedde nu, als ze overgekomen waren, dat Elia zeide tot Elisa, begeer wat ik u doen zal, eer ik van u weggenomen word. En Elisa zeide, dat toch twee delen van uw geest op mij zijn. En hij zeide, gij hebt een harde zaak begeerd, en die gij mij zult zien als ik van bij u weggenomen word. Het zal u alzo geschieden, doch zo niet, het zal niet geschieden. En het gebeurde, als ze voortgingen, gaande en sprekende, ziet, zo was er een vurige wagen en vurige paarden, die tussen hen beiden scheiding maakten. Alzo voer Elia met een onweder ten hemel. En Elisa zag het, en hij riep, mijn vader, wagen Israëls en zijn ruiteren. En hij zag hem niet meer. En hij vatte zijn klederen en scheurde ze in twee stukken. Hij hief ook Elia's mantel op, die van hem afgevallen was, en keerde weder en stond aan de oever van de Jordaan. En hij nam de mantel van Elia, die van hem afgevallen was, en sloeg het water en zeide, waar is de Heere, de God van Elia? Ja, dezelfde. En hij sloeg het water en het werd herwaarts en derwaarts verdeeld. En Elisa ging erdoor. Als nu de kinderen der profeten die tegenover te Jericho waren hem zagen, zo zeiden zij, de geest van Elia rust op Elisa. En ze kwamen hem tegemoet en bogen zich voor hem neer ter aarde.
Gemeente, de tekst voor de verkondiging van deze avond vindt u in het gelezen Bijbelgedeelte, het 9e vers. Het slot daarvan, waar Elisa zegt, dat toch twee delen van uw geest op mij zijn. Dat toch twee delen van uw geest op mij zijn. Gemeente, oudere jongeren, jongens en meisjes. Het zal je toch maar gebeuren dat iemand tegen je zegt, vraag maar wat je wilt en wat je wenst, dat komt uit. Nee, dat niet zomaar de eerste, de beste dat tegen je zegt, maar dat iemand dat tegen je zegt die op het allernauwst aan de Heere verbonden is. Dat zo iemand tegen je zegt, doe maar een wens. Jongens en meisjes, dat is heel eerlijk. Als jij nou een wens zou mogen doen, waar zou je dan om vragen? Zou je dan misschien vragen om speelgoed? Wat anders onbereikbaar voor je zou zijn? Waarvan je denkt, ja, ik zou het wel kunnen vragen voor mijn verjaardag, maar is veel te duur. Dat zullen mijn ouders me toch niet geven. Zou je misschien vragen om een heel lang leven? Dat je heel erg oud mag worden en ook heel erg gezond mag blijven? Zou je misschien vragen of je heel erg beroemd zou mogen worden? Een hele invloedrijke positie zou mogen krijgen in ons land. Heel erg belangrijk zou mogen worden. Of zou je misschien vragen om heel rijk te mogen worden. Verre reizen te mogen maken. Wat zou u nou het allerliefste hebben? Ja, ooit werd het aan Salomo gezegd. Toen was het de Heere zelf, nota bene. Zeg maar wat je hebben wilt en je zult het ontvangen. Nee, Salomo vroeg toen niet om heel veel macht. Dat had hij kunnen doen. Nee, hij vroeg ook niet of hij heel erg rijk zou mogen worden. Hij vroeg enkel om wijsheid. Heere, dat ik maar een goede koning mag zijn voor mijn volk. Dat ik maar trouw mag zijn. Niet mijn eigen belang zal dienen, maar het belang van mijn volk. Ja, mooi was dat. En wat werd dat ook door de Heere gezegend. Want toen zei de Heere Salomo, omdat je nou juist niets voor jezelf gevraagd hebt, maar met het oog op je volk krijg je het andere ook. Ik zal je ook een lang leven geven. Ik zal je ook heel rijk maken. En Salomo is niet de enige geweest die dat te horen kreeg. Doe maar een wens. In ons tekstgedeelte is het Elisa die vraag krijgt. En het gaat bij Elisa precies als bij Salomo. Nee, ook Elisa vraagt niet om rijkdom, vraagt niet om een lang leven, vraagt niet om beroemd te mogen worden. Elisa heeft maar één verlangen. Dat de geest van de profetie, de Heilige Geest, op hem zou rusten. En waarom vraagt Elisa dat? Nou, nog niet zo heel lang geleden was Elisa de profetenmantel toegeworpen. Elisa had de taak van Elia gekregen om Elia op te volgen. Maar Elisa besefte ook, dat kan ik alleen als ook de geest van de profetie vaardig over me wordt. Ik kan die profetenmantel alleen dragen als de geest op mij rust, de Heilige Geest. En zoals Salomo vroeg om een goede koning te zijn, zo vraagt Elisa erom, om een getrouwe profeet van de Heere te zijn. En dan kan ik het ook aan het begin van de preek toch niet laten om het aan u en aan jou te vragen. Is dat nou ook jouw grootste verlangen? Heere, dat de geest van u maar op me rusten mag. Dat die geest van u maar in me werken mag. Nou, wat dat inhoudt, dat willen we aan de hand van 2 Koningen 2 proberen nader te ontdekken. Thema voor de preek vanavond: Elisa's verzoek aan een scheidende Elia. Elisa's verzoek aan een scheidende Elia. 3 dingen. De achtergrond van dat verzoek, de inhoud van dat verzoek en de inwilliging van dat verzoek. De achtergrond, de inhoud en de inwilliging van dat verzoek. Ja, gemeente, treden eigenlijk in 2 Koningen 2 wel een hele wonderlijke wereld. Elia wordt afgelost van zijn post. Ja, dat had Elia zelf al veel eerder gewild. U weet wel, toen hij onder die jeneverboom lag. Toen had Elia gezegd, Heer, het is genoeg. En eigenlijk bedoelde hij, ik heb er genoeg van. Het was toen hij die dreigbrief van Isabel had gekregen. Toen wilde hij zijn taak teruggeven aan de Heer. Heere, laat me maar sterven. Bevorder me maar tot hoger dienst. Maar toen had de Heere tegen Elia gezegd, nee. Jij verlangt te sterven, maar ik geef je voedsel om te leven. Elia moest verder. Ja, nou is het moment aangebroken dat ook God zegt, het is genoeg. Hoe anders dan het Elia destijds onder de jeneverboom voor ogen had gestaan. Ja, dan zou het min of meer een nederlaag geweest zijn als profeet. Maar de Heere laat Elia afscheid van het leven nemen op een wijze die veel weg heeft van een triomftocht. Hij zal niet eens sterven. Hij mag nota bene de dood overslaan. Ja, hij zal heen gaan op de wijze als ook zijn optreden geweest is. Ja, had dat optreden niet iets gehad van een wervelstorm? Had dat optreden niet iets gehad van vuur? Nou, zo zal ook het afscheid van Elia zijn. Ja, waarom zo bijzonder? Nou, gemeente, Elia was niet zomaar een profeet. Er is nauwelijks een profeet in het Oude Testament waar persoon en boodschap zo met elkaar vergroeid zijn. Je mag wel zeggen, in Elia begon het woord van God al een beetje vlees te worden. Uiteraard, er is er maar één geweest bij wie dat volmaakt aan de orde was. Nee, dat was Elia niet. Dat was de Heer Jezus Christus. Maar toch ook in Elia was al iets van dat woord dat als het ware een beetje vlees in hem werd. Boodschap en persoon waren zo met elkaar vergroeid. En nou mag Elia zo afscheid gaan nemen van het leven. Inderdaad, letterlijk in een hoge vlucht. En zo laat de Heere zien de macht en de kracht van het profetische woord. Oh ja, als je er van buiten naar keek, dan zou je denken, ja, waar is dat woord gebleven? Oh ja, ooit had het volk op een heerlijke wijze op de Karmel beleden. De Heere is God, de Heere is God. Maar wat was daar nou nog van over? Het leven was doorgegaan en het volk was weer gaan hinken op 2 gedachten. Wint het woord het wel? Kan het woord er uiteindelijk wel tegenop? Nou, dat laat God hier zien. Nou en af. Uiteindelijk zal dat woord, het profetische woord, triomferen. En alles wat bij dat woord hoort, zal triomferen. Ja, dat mag als het ware een hoge vlucht nemen. Dat profetische woord, dat neem je als het ware mee in hoge sferen. Zo begint Elia aan zijn reis. Een reis die langs verschillende plaatsen voert. Gaat van Gilgal naar Bethel, van Bethel naar Jericho, van Jericho door de Jordaan. En daar in het Overjordaanse, daar zal Elia in de hemel worden opgenomen. Onderweg ontmoeten ze steeds de vertegenwoordigers van de profetenscholen. En Elisa krijgt het steeds weer te horen. Ja, je meester gaat afgelost worden van zijn post. En Elisa zegt, ja, dat weet ik allemaal wel. Ja, maar waarom ga je dan nog steeds met hem mee? Ja, ook Elia zelf stimuleert Elisa bepaald niet om met hem mee te gaan. Het wordt niet helemaal duidelijk wat daar nou precies achter zit. Elia was een man die het beste gedijde in de eenzaamheid. Eenzaam, met God gemeenzaam. Ja, dan was Elia in zijn element. Zat dat er nou ook achter? Was Elia misschien bang dat als er mensen getuigen zouden zijn van zijn wonderlijke opname, dat het een plek van afgoderij zou worden? Nou, dat is niet zo erg waarschijnlijk. Want zo geliefd was Elia niet. Wil Elia misschien Elisa de pijn van het afscheid besparen? Het meest waarschijnlijk is nog dat Elia aarzelde. Mag Elisa er wel bij zijn? Maar het wonderlijke is, Elisa blijft maar achter Elia aangaan. Elisa is als het ware niet bij Elia weg te slaan. En wat daarachter zit, nou, dat is vooral de verbondenheid aan het woord van zijn meester. Ja, dat is het profetische woord. En dat profetische woord, dat is als een licht in de duisternis. En wat is Elisa bang dat de Heere dat woord nu gaat terugnemen? Want u moet er heel goed op letten. Al die plaatsen die Elia samen met Elisa aandoet, dat doet denken aan de intocht in het beloofde land. Toen werd diezelfde route afgelegd, maar inderdaad dan in precies de omgekeerde volgorde. Ja, het ging over de Jordaan, naar Jericho, daar naar Bethel, Ai, Gilgal. Gegevens uit Deuteronomium 11 en uit Jozua 8 met elkaar combineert, dan tekent zich precies deze route af. En nou gaan Elia en Elisa diezelfde route in de omgekeerde volgorde. Het is net alsof een oude film wordt teruggedraaid. Ja, zoals toen het woord als het ware Kanaan binnenkwam. Zo maakt het nou een terugtrekkende beweging. En dat doet Elisa huiveren. Oh nee, Elisa zal echt niet de enige geweest zijn die daarvan gehuiverd heeft. Met hem zijn er nog 7000 geweest. Hun knieën voor Baal niet bogen. En van wie de lippen de Baalbeelden niet gekust hebben. Zeker, die waren er. Maar inderdaad, wat waren er veel. Die op twee gedachten hinkten. Oh, die vonden het wel best. Laat die Elia maar gaan. Dan stoort hij ons tenminste niet meer in ons zondige leven. Nou ja, zo zondig vonden ze het zelf natuurlijk niet. Ja, het was al eerder gebeurd dat de Heere zijn woord verborgen had. U weet wel, bij de Bekrit. Toen had Agab naar Elia gezocht, maar had hem nergens kunnen vinden. En daarna was hij in Sarfat geweest. Ook toen al had dat woord een terugtrekkende beweging gemaakt. En ook toen had het volk het erna gemaakt. Ja, dat was een nationale ramp geweest. Gaat dat nou weer gebeuren? Gaat de Heere nu zijn woord misschien zelfs in de persoon van Elia voorgoed uit het land terugtrekken? En juist dat verklaart het waarom Elisa zo achter Elia aanloopt Elisa kan dat woord van de levende God niet missen. Daarom is hij zo onafscheidelijk van Elia. Ja, voor het besef van Elisa kan het volk niets ergens overkomen dan dat ze het woord van de levende God moeten missen. En nou kijk ik eens naar u en naar jou thuis. Maar ook naar mezelf en de enkeling hier in de kerk. Hoe is dat nou bij u? Hoe is dat nou bij jou? De ramp die we op het moment meemaken, is dat nou het ergste wat ons kan overkomen? Zeker, het is geweldig ingrijpend. En dat wil ik ook op geen enkele manier bagatelliseren. Maar stel u nou eens voor dat het woord er niet meer was. Dat je stad en land kon afreizen, maar dat alle kerkdeuren voorgoed gesloten zouden zijn en dat nergens meer een dienaar van het evangelie zou zijn. Moet u daar nou ook zo van huiveren? Zegt u daar nou ook van, ja, dominee, daar moet ik niet aan denken. Dat zou de allerergste ramp zijn die ons zou kunnen overkomen. Stel je voor dat ik het alleen nog bij wijze van spreken in Delfzijl of in Maastricht zou kunnen horen. Dominee, ik zou erheen gaan, want ik kan dat woord niet missen. Waaraan zou ik me moeten oriënteren als ik dat woord niet meer had? Hoe zou ik weten welke kant het met mijn leven op moest? Hoe zou ik nog kunnen ontdekken waar ik in mijn leven fout zit en waar bekering nodig is? Hoe zou ik nog weten op welke belofte van de Heere ik zou mogen pleiten? Hoe zou ik dan nog zicht op het woord van de Heere houden? Op de heiland van de Heere houden? Dominee, dat woord van hem, dat is voor mij het verlossende woord, het levenwekkende woord. Zonder dat woord zou ik geen leven hebben. Ja, mag u dat nou zeggen? Dan verstaat u ongetwijfeld Petrus. U weet ongetwijfeld wel wat de Heere Jezus ooit eens aan Petrus vroeg. Toen de duizenden bij hem weggingen. Toen keek hij in de richting van zijn eigen discipelen. En toen zei hij, willen jullie ook niet weggaan? Ik wil er ook niet mee stoppen. En wat gaf Petrus toen een antwoord? Jezus, tot wie zouden we heen gaan? Gij hebt de woorden van het eeuwige leven. Al je andere mensen zeiden, dat zijn woorden niet om aan te horen. Wat een zware preek. Deze reden is hard. Nee, dat was natuurlijk helemaal niet. Die reden was niet hard. De harten waren hard. En van diezelfde woorden zegt nou Petrus, uw woorden zijn woorden van eeuwig leven. Nee, we hoeven er geen verre reizen voor te maken. Komt op moment zelfs helemaal bij u thuis. U hoeft er op moment zelfs niet de deur voor uit. Zeker, dat is een gegeven waar we van met gemengde gevoelens kennis van nemen. Maar dat is nou wel de zegen van Pinksteren, dat het woord naar je toe komt. En we zijn er alleen echt zuinig op als ons antwoord op dat woord is het antwoord van oprecht geloof en waarachtige bekering. U zegt toch vanavond niet, nou dominee, ik zou het eigenlijk niet zo erg vinden als dat woord weg was. Dan werd ik tenminste niet meer gestoord en werd er tenminste geen appel meer gedaan op mijn geweten. Als u dat zegt, dan schrik ik daarvan. Het is toch anders, hoop ik, in uw leven. Dat woord is u toch lief geworden. Zoals het Elisa in de navolging van zijn meester lief geworden is, Ja, inmiddels zijn ze samen de Jordaan overgestoken. Elia heeft met zijn profetenmantel op het water geslagen. En toen was er een pad zichtbaar geworden. Op het droge ging het door de Jordaan. Even als jaren eerder het volk in een omgekeerde richting. Het land was binnengegaan. En dan stelt Elia zijn knecht in de gelegenheid om een wens te doen. Begeer wat ik u doen zal, eer ik van bij u weggenomen zal worden. Ja, Elia zei het. En eeuwen later zal de Heer Jezus het ook tegen zijn discipelen zeggen tijdens de afscheidsgesprekken. Alles wat u de Vader bidden zult in mijn naam, hij zal het u geven. Alles wat gebeden wordt in mijn naam, waarin mijn zelfopenbaring doorklinkt en wat daarmee te verbinden is, en vraag dan maar wat je wilt. Nou, zegt u het maar. Zeg jij het maar. We zeggen het toch vaak tegen elkaar. Ja, er blijft altijd wel wat te wensen over. Wat is nou uw grootste verlangen? Wat is nou jouw diepste wens? Is dat een comfortabel leven? Is dat misschien beroemd worden? Is dat misschien heel de wereld afreizen? Is het misschien, vooral op de korte termijn, nou, als ik maar een keer weer op een terrasje kan zitten. Als je zo de media wat volgt op het moment, dan lijkt dat haast het allerhoogste goed. Dat je maar weer op een terras kan zitten. Uw verlangens reiken toch, hoop ik, wel wat verder. U hebt er toch wel erg in. En jij hebt er toch wel erg in. Dat er een moment is geweest in je leven waarop ook u, ook jou, de profetenmantel is toegeworpen. Ja, dat is geweest toen u, toen jij je doopjurk aanhaalt. Luther zegt ergens, door je doop word je tot priester gewaard. Je mag zelfs wel zeggen, door je doop word je gewijd tot profeet, priester en koning. En mag ik het dan vanavond maar op dat eerste toespitsen? Gewijd tot profeet. Toen heeft de Heere zijn handen op uw leven gelegd, op jouw leven gelegd. Toen heeft hij gezegd, ik wil niet dat je leven alleen maar zal bestaan in verdienen. Ik wil niet dat je leven alleen maar zal bestaan in je eigen rijkje investeren. In je eigen ik-onderneming investeren. Ik wil niet dat het in jouw leven draait om verdienen. Maar om dienen. Ik wil niet dat het alleen maar om het rijkje gaat dat jij zult stichten. Maar dat het om mijn rijk zal gaan. Ja, wat draait het nou in uw leven om, in jouw leven om? Is er nou het verlangen om te profeteren? Of is er in uw leven alleen maar het verlangen om te profiteren? Profeteren of profiteren? In het eerste geval ben je op God gericht. En in het andere geval ben je alleen maar op jezelf gericht. Nou, wat het bij Elisa is, dat is helemaal duidelijk. Dat toch twee delen van uw geest op mij zijn. En waarom vraagt Elisa eigenlijk om twee delen van de geest van Elia? Nee, dan gaat het niet om de menselijke geest van Elia, dan gaat het om de Heilige Geest. Ja, maar waarom nou twee delen? Nou, als er in het Oude Oosten een erfenis te verdelen viel, dan kreeg de oudste zoon altijd een dubbel deel. Twee. Ja, die oudste, die moest het bedrijf van zijn vader voortzetten. En vandaar dat er voor hem twee delen waren. Via hem moest het bedrijf van zijn vader doorgaan. Elisa bedoelt, behandel mij als uw eerstgeborene. Laat iets van de geest, van de profetie op mij mogen komen, zodat ik ook die profetenmantel dragen kan en goed en groot mag spreken van God. Of schonk gij mij de hulp van uw geest? Is dat nou uw verlangen? Is dat nou jouw verlangen? Als het om die dingen gaat, luister je dan alleen maar naar de stem van je eigen hart? Wat je zelf van je leven wil maken, hou je het heel dicht bij jezelf? Of is voor jouw begeren, nou karakteristiek het beloven van God? En is jouw verlangen nou daarop afgestemd? Luister je alleen maar naar de stem van je eigen hart? Of luister je nou naar de stem van God? En die stem die komt echt uit het hart van God. Dat is bij de Heere zo menens. Zegt u tegen Elisa nou na? Ja, als die geest maar in me werkt. Als ik maar van betekenis mag zijn voor Gods zaak. Nee, ik hoef niet in de mooiste auto te rijden. Ik hoef niet de verste vakanties te hebben. Ik wil niet dat mijn leven, zoals het leven van zoveel vandaag, alleen maar opgaat in amuseren en consumeren en produceren. Dat ik mijn leven in de dienst van de Heere mag besteden. Dat ik voor zijn zaak iets mag betekenen. En dat ik voor de mensen om me heen iets mag betekenen. Dat ik een wegwijzer naar de Heere toe mag zijn. Dat ik stem mag geven aan Gods woord. Op een heel bescheiden wijze profeet mag zijn. Nee, dat kan ik niet in eigen kracht. Daar heb ik de geest van de Heere voor nodig. Die geest, die Heere is en levend maakt. Want ik heb zoveel te stellen met mijn eigen boze natuur. Ik heb mezelf daarin helemaal niet mee. In mijn leven is zozeer aanwezig die neertrekkende kracht. Die zwaartekracht van het kwaad die me naar beneden haalt. En die kracht die overwin ik zelf niet. Er is maar één macht die bij machten is om dat te overwinnen. Dat is de Heilige Geest. En laat een scheidende Jezus nou zeggen, alles wat u bidt in mijn naam, nou daar valt zeker het gebed om de Geest onder. Dat zal ik u geven. Nee, aan de Heere zal dat echt niet liggen. Ja, het verzoek maakt Elia wel verlegen. Want Elia, hij mag zelf delen in de Pinkstergeest, maar hij beschikt er niet over. De geest, de wind waait waarheen hij wil. Die kan geen mens sturen. Dat is Gods werk. Gods soevereine beslissing aan wie hij die geest geeft en aan wie hij die geest onthoudt. Nee, die geest die waait niet waarheen Elia wil. Die geest waait waarheen de Heere wil. En vandaar dat Elia zegt, je hebt een harde zaak begeerd. Je hebt een moeilijke zaak begeerd. Weet u hoe hard die zaak wel niet is die Elisa begeert? Die is zo hard als het vloekhout van Golgotha. Daar moest de Heere Jezus sterven, om de levendmakende geest te verwerven. Zo'n harde zaak was het. Het heeft werkelijk de Heer Jezus alles gekost. Om ervoor te zorgen. Om de weg vrij te maken. Dat die geest, als de geest van de genade en de gebeden naar de aarde zou kunnen komen. Wat zou het vreselijk zijn als het u jou nog geen gebed mag kosten. Als u jij niet verlegen bent om die Pinkstergeest. Jezus was er alles aan gelegen om die geest te verwerven. Wat erg als het bij jou nog geen gebed kan leiden. Een harde zaak. Ja, maar vanwege Golgotha geen onmogelijke zaak. En je ziet het toch op de Pinksterdag gebeuren en ook daarna. Zwijgers worden welsprekend. Valse profeten worden ware profeten. De geest die komt uit de handen van de Heer Jezus Christus. Vijanden worden vrienden, vervolgers worden volgelingen. Ja, maar hoe zal dat nou bij Elisa gaan? Ja, Elia geeft het uit handen. Hij legt het in de handen van God. Elia zegt, als u mij zult zien opvaren. Als u me opgenomen ziet worden, dan zal het u geschieden. Nee, dat is niet een willekeurig teken wat hij kiest. Mag ik u eraan herinneren dat in het oude Israël een profeet ook vaak een ziener genoemd werd. Een profeet, dat was iemand die dingen zag die een ander niet kon onderkennen. En vandaar dat Elia het zo naar Elisa toe duidelijk maakt. Mag je het straks zien, als ik opgenomen word? Ja, voor de buitenstaande, voor iemand op wie de geest van God niet rust. Ja, die zou een geweldige storm zien, bliksemschichten, vuur. Maar die zou niet in de gaten hebben dat er een vurige wagen van de hemel was gekomen om Elia op te nemen. En als het de storm voorbij is, zou die denken, wat vreemd, waar is Elia gebleven? Maar als Elisa het zou zien, als die er doorheen zou mogen kijken, een ziener zou zijn, die vurige wagen zou zien, getrokken door vurige paarden, ja, dan zou hij de geest ontvangen. Dan was hij ook ziener geworden. Nou, hoe loopt dat af? Nou, in vers 12 staat gelukkig, Elisa zag het. Hij mocht het zien. Hij mocht door die storm en dat vuur en al dat heftige heen zien. En hij mocht onderkennen wat daar werkelijk aan de hand was. Ja, wel heel wonderlijk hoe het gaat. Wat een verschil trouwens met de Heer Jezus. Ergens las ik bij de voorbereiding van deze preek, bij Elia lijkt het wel alsof hij met alle inspanning als het ware over de streep getrokken moet worden, er overheen gesleept moet worden, over die grens tussen tijd en eeuwigheid. Het gaat heel moeilijk. Kan maar net. Hoe anders is het bij de Heer Jezus. Toen ik afgelopen hemelvaartsdag over Handelingen 1 preekte, viel het me nog weer op. Hoe sober en hoe gemakkelijk het gaat. Hij werd opgenomen, daar zij het zagen. Ja, Elisa. Hij is profeet geworden. En hij roept het uit. Mijn vader, mijn vader. Hij heeft twee delen ontvangen. Hij is inderdaad behandeld als zijn geestelijke zoon. Als zijn eerstgeborene. En dan staat er nog iets achter, heel merkwaardig. Wagen van Israël en zijn ruiters. En wat betekent dat nou? Nou, waarschijnlijk wil Elisa daarmee zeggen. Het profetische woord van mijn meester is veel meer waard dan een heel leger, dan een wagenpark. Dat profetische woord geeft een bescherming die geen legerpark aan Israël geeft. De beste defensie voor Israël is het woord van de Heer. Als je in dat woord verschanst, dan ben je echt veilig. En u begrijpt, dat heeft ook ons op dit moment in onze huidige situatie alles te zeggen. En wij denken op het moment, als we eerst maar een vaccin hebben. Als er eerst maar genoeg groepsimmuniteit is. Dan zijn we weer veilig. En dan kunnen we weer verder met ons leven. Dat leven dat we altijd geleefd hebben en waar God hoogstens een bijrol in speelt. Ja, dan zijn we weer veilig. Dwaasheid. Weet u wanneer we als volk, als persoon, als broeder, zuster, als jongeren alleen echt veilig zijn? Als wij ons verschansen in het profetische woord. Als we daar onze veiligheid in zoeken. Zult u het niet vergeten? Ook in de komende tijd. Ook als weer velen ons duidelijk willen maken dat onze veiligheid toch echt in andere dingen zit. Dat is niet waar. Veilig ben je alleen onder de hoede van dat profetische woord. En als je je daardoor laat leiden. En dan ben je zelfs nog veilig. Al kom je ten gevolge van het coronavirus. Nee, ik onderschat het allemaal niet. Begrijpt u me niet verkeerd. Maar zelfs wel ben je nog veilig als je met het virus terechtkomt op de IC. Onder de hoede van dat woord ben je op de IC. Met een levensbedreigende ziekte. Veiliger dan wanneer je heel gezond rondloopt op deze wereldbol. Maar je de Heer Jezus Christus niet kent. Elia onderkende het. Hij ontvangt de geest. De geest van Elia. Die ten diepste is de geest van de Heer Jezus Christus. Ja, wat is het verschil groot? Elia vaart op. En de kaars van Elisa wordt als het ware ontstoken aan het vuur dat op Elia brandt. Maar dan blijft er maar één profeet achter. En zet u daar nou eens de hemelvaart van de Heer Jezus Christus naast. Waar toch dit gebeuren naar verwijst. Nee, de Heer Jezus, hij laat maar niet één profeet achter. Hij laat een schare profeten achter. Als op de Pinksterdag de Pinkstergeest komt, dan spreken ze allemaal goed en groot van de Heer. En dan verkondigen ze de grote daden van de Heer. Dan is er niet één van die kleine Pinkstergemeenten die niet profeteert. En dan is het aan het begin nog een groepje van in de 220. En aan het eind van de dag zijn het de nota bene al 3000. En dat groeit maar en dat groeit maar. Ja, de Heer Jezus Christus is zoveel meer dan Elia. En is dat geluid wat op de Pinksterdag nou klinkt uit de monden van die kleine Pinkstergemeente, is dat nou ook het geluid wat uit u, uit jouw mond te horen is? Het is uiteindelijk één van twee. Of we hebben een grote mond. We komen alleen maar op voor onze eigen belangen. Of we spreken groot en goed van de Heer. Als het nog het eerste is, dan zeg ik u, omdat de Heer Jezus Christus de belofte van de geest van de Vader ontvangen heeft, hoeft dat in uw leven niet zo te blijven. Het zijn twee doorboorde handen die beschikken over de Pinkstergeest. En hij wil die geest zo graag kwijt aan u en aan jou. Ja, waar de geest van Pinksteren komt, dan laat je een ander geluid horen. En je wordt ook een ziener. Net als Elisa. Je gaat door de dingen heen zien. Je gaat er doorheen prikken. Je gaat het scherp onderscheiden wat bij God vandaan komt, wat bij de Heer Jezus vandaan komt en wat bij de boze vandaan komt. Je gaat het scherp onderscheiden waar de grens ligt tussen goed en kwaad. Je krijgt een profetische kijk op het leven en je gaat het onderkennen, alles wat maar koude drukte is en wat niks om het lijf heeft. Waar mensen zich misschien wel geweldig druk om maken, maar waarvan je moet zeggen, ja, het is uiteindelijk niks. En dat, wat er echt toe doet. En gemeente, je krijgt zicht vooral op de Heer Jezus Christus. Nee, we zien nog niet dat alle dingen hem onderworpen zijn. Maar wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Zoals Stefanus hem mocht zien, terwijl een stenen regen op hem neerkwam. Maar hij zag Jezus nota bene staande aan de rechterhand van zijn Vader. Ja, als die Pinkstergeest op je komt, dan is dat te merken aan wat je laat horen. Het is te merken aan datgene wat je ziet. En in de laatste plaats, en dat is ook het laatste voor de preek van vanavond, het is je ook aan te zien. Nog eentje terug naar Elisa. Het is in alles te merken, gemeente, dat Elia in Elisa een opvolger heeft gekregen. En nou snappen we ook waarom die profetenzonen er hele tijd erbij waren. Die moesten dat ook onderkennen. Zoals Elia over het droge ging, na met de profetenmantel op het water geslagen te hebben, zo ook Elisa. Zo mag hij zich ook een weg scheppen op het droog. En dan wordt het ook opgemerkt, ja, de geest van Elia is nou op Elisa. Maar als je dan Elisa verder volgt, dan wordt steeds duidelijker dat de geest van Elia vooral is de geest van de Heer Jezus Christus. Als je nou al die geschiedenissen van Elisa doorluist, dan denk je toch voortdurend, het lijkt Christus wel. Elke keer weer. En zoals Elia eigenlijk tijdens zijn optreden meestal veel weg heeft van Johannes de Doper, zo heeft Elisa zoveel weg van de Heer Jezus. Ja, die geest die op Elisa rust, maakt hem Christus gelijkvormig. En zo wordt Elisa een heenwijzing. Hij komt. Hij komt. En als die geest jouw leven binnentrekt, dan wordt het in uw en jouw leven niet anders. Nee, dan niet langer wereldgelijkvormig. Dan wordt het Christus gelijkvormig. Dan krijg je iets van hem weg. Zoals Elisa iets van hem weg kreeg, diep in het Oude Testament. Je gaat niet meer je eigen weg. Je gaat in het voetspoor van de Heer Jezus Christus. Je wordt een leesbare brief van hem. Welke kant wil de Heer nou met die boodschap op in uw en jouw leven? Maar één kant. Dat je klein maakt. En dat je het met de dichter van Psalm 119 meebidt. Och, schonk gij mij de hulp van uw geest. Elisa vroeg om twee delen van die geest. Maar ziende op Christus, hoef ik niet te zeggen, geef mij twee delen. Maar mag ik zelfs met vrijmoedigheid bidden, vervul mij met uw geest. Maak mij helemaal vol van u. En de Heere geeft het graag. Om Christus wil. Amen.